Hoi, ik ben Marieke Hendricks en je luistert naar de podcast De Betekenis van Ondernemen. Ik ga in gesprek met ondernemers die al dagelijks impact maken. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ze dat nou eigenlijk doen. Het praktische en strategische aspect, maar ook hoe ze hier gekomen zijn bijvoorbeeld. En handige tips wat je wel, ja, of juist niet moet doen. Zodat ook jij met betekenis kan gaan ondernemen. Welkom Leo. In de derde aflevering van seizoen 2 van De Betekenis van Ondernemen.
Dankjewel.
En met een kleine introductie. Je hebt overal staan als eerste over jezelf dat je getrouwd bent en dat je 4 kinderen hebt. Dus daar zal ik ook netjes mee beginnen. Je bent verhuurder van een bedrijfspand. Je bent in te huren via Nieuwenhuis Consultancy. Je bent founder van de Nieuw Beelders. En er zijn er ook nog 5 stichtingen of omroepen waar jij in het bestuur van zit.
Ja, klopt. Ja.
Nou ja, en dan met 4 kinderen. Ja, best veel tijd in kwijt, denk ik, zo in de week en alles zo bij elkaar.
Ja, zeker. Ja, dat merk ik ook wel als ik thuis ben. Ja.
Ja.
Dus, en het zijn ook energieke kinderen. Gelukkig. Dus het is echt wel een schakelaar omzetten als ik thuis ben. Om dan gelijk er ook voor Diona te zijn. En te begrijpen wat de hectiek van de dag is geweest thuis. Vooral nu natuurlijk in coronatijd. Maar ik ben heel dankbaar dat het gewoon zo gaat zoals het gaat bij ons. Er is balans. Het gaat goed. Ja.
Hoe oud zijn ze?
De oudste die is 19. En dan Jelmer is 17. Job is 13. En Jink is 10. Ja.
Dus allemaal vol in de huiswerk nu.
Ja, ja, ja. Ja, gelukkig. De oudste, Jannik, die heeft best wel vorig jaar eventjes moeten wennen op de hogeschool. Die kon het allemaal met 2 vingers in zijn neus op de HAVO. Toen ging hij echt leren. Maar wel blij dat hij het nou pakt. En hij heeft er plezier van. Je merkt wel heel veel jongeren op die leeftijd denken gemakkelijk van, dit is het misschien toch niet en ik moet wat anders. Ja, daar hebben we echt wel tegen gestreden hoor. Dat we zeiden van, oh, wacht eens even. We hebben echt uitgebreid gekeken van wat het beste bij je zou passen. Dit is hem. En volgens mij moet je gewoon aan het werk. En dat heeft hij begrepen. En hij is nu ook echt, zeg maar, aan het werk gegaan en heeft er plezier van. En het is goed. Maar het is wel een bepaalde tijd geweest dat gewoon heel gemakkelijk onder jongeren dan iets ontstaat van, oh, dit is het niet. En ik moet wat anders. Ja, en dat wel ontzettend ontwrichtend kan uitwerken. Want voordat je weer, zeg maar, energie vindt op iets anders wat volgens jou dan past, ja, ben je ook zo weer een jaar verder. En dan kan er toch weer een bepaald onbevredigend gevoel optreden. En dat is allemaal niet zo wenselijk.
Maar is er dan een gebrek aan doorzettingsvermogen? Dat ze allemaal switchen?
Ja. Een gebrek, zeg maar, aan doorzettingsvermogen. Zo zie ik dat wel. En mist gewoon wat in de karaktervorming. Met alle respect voor die prachtige, mooie kinderen. Maar dat, komt er gewoon niet bij vanzelf aanwaaien. Dus zij mogen ook gewoon een opvoeding krijgen zoals ik die ook heb gehad. Maar ja, daar in deze tijd ontbreekt het ook gewoon aan. De tijd die is schaars. De afleiding enorm. En misleiding en verleiding. En daar worden ze allemaal aan blootgesteld ook. Nou, en in die mix, ja, ga er maar aan staan. Dus dat hadden wij allemaal niet toen wij zo oud waren.
Vroeger,
ja. Nou ja, toen was er ook wel van alles, hè. Dus ik heb ook wel van alles uitgevreten waar ik van hoop van dat zij het allemaal niet gaan doen. maar toch, ja, weet je, je kon je wel veel meer vervelen. En ergens naartoe leven, bijvoorbeeld naar het weekend. En ja, voor hun is dat gewoon veel meer, ze zijn veel meer bezet. Hun gedachten krijgen zoveel indrukken en...
Ja, maar vroeger mocht je ook 10 of 20 jaar over een studie doen. En vroeger mocht je het ook nog verprutsen. En die druk ligt er nu ook wel op dat allemaal niet mag en niet kan. Dus ik snap wel dat ze dan in hun eerste jaar iets proberen. En dan denken van, nou, misschien is dit het toch niet. Ik ga wat anders doen, want het moet wel... Er ligt in hun eerste jaar kunnen ze nog veranderen. En daarna
niet meer. Dan lijkt het wel allemaal vast te staan in steen wat ze moeten doen.
Ja, ik vind het wel mooi dat je dit zo aansnijdt. En er komt bij mij nu eigenlijk zeg maar een gedachte binnen, een bepaald beeld binnen van dat ik denk van, toen had je een ander uiterste, dat het allemaal niet opkon. En dat zie je nu ook zeg maar bij de toeslagaffaires, dat er in het verleden ook gewoon toeslagen werden verleend, werd nergens naar gekeken. Nou, toen is met harde hand ingegrepen daar bij de Belastingdienst. En nu zien we een anticlimax van hardheid. Die gewoon absoluut niet oké is. Op een manier van strafmatigheid. Ja, die mensen kapot maakt gewoon. Verschrikkelijk. Nou, en dat zie je eigenlijk ook wel een beetje terug in die onderwijssystemen. Dat nu in één keer, wanneer jij op een gegeven moment zeg maar niet meer kunt aanhaken. Ja, dan op een gegeven moment red je het ook gewoon niet meer. En dat vind ik gewoon heel erg. Niet oké, niet goed. Het moet altijd voedend zijn, het moet altijd stimulerend zijn. Een goede vriend die ons helpt, zeg maar, bij de New Builders. Die heeft een mooie app ontwikkeld en die heeft het altijd over solid base. En dat hebben we bij de New Builders ook een bepaalde basis. Maar een solid base, dat is daar waar je op een gegeven moment veiligheid hebt en een uitdaging. En die twee moeten er eigenlijk ook in een gezin thuis, maar ook in een bedrijf of in een school of in een overheidsinstantie of gewoon waar dan ook in de samenleving moet je dat gevoel hebben. Ja, in ieder geval als jongere dat je uitgedaagd wordt en dat je tegelijkertijd je in een veilige omgeving begeeft.
Ja, ik heb voor een hogeschool gewerkt, niet zo heel erg lang. En ook niet in het onderwijs en de vak zelf, een ondersteunende dienst. Maar ik heb niet echt het gevoel dat de solid base compleet is als het gaat om het huidige hogere onderwijs, als het gaat om de veiligheid. Denk ik juist door die ontzettende druk die er is, door alle afleiding die je inderdaad al noemde, alle informatie die er is, maar ook de druk om echt direct te moeten presteren en dat je op je 16e al moet weten wat je op je 25e je boterham mee gaat verdienen tot en met je 67e, als ze zo gelukkig zijn dat ze dan mogen stoppen. Ik denk dat die veiligheid niet geheel aanwezig is, of althans niet gevoeld wordt. Misschien doet de hogeschool heel hard hun best wel om dat te bieden, maar of dat echt nog aansluit bij deze huidige generatie en hun eigen verlangens erin, hoe ze het aangeboden willen krijgen, dat vraag ik me af.
Ja, nee, ik denk dat het een stuk minder is geworden. En het zijn veel meer bedrijven geworden.
Ja, dat sowieso.
Prestatieindicatoren. Die op een gegeven moment ook weer een fundament zijn, zeg maar, voor het verstrekken van subsidie voor het volgende lesjaar. En dat mist de vrijheid die op een gegeven moment een school nodig heeft. Een school wat toch een wezenlijk orgaan is van een samenleving. Hè, dus die moet wel vitaal zijn. En op het moment dat je op een gegeven moment, zeg maar, als een bedrijf inricht, dan verzwak je het orgaan. En dan verzwak je de samenleving. Het is heel dom. Het is echt niet verstandig. Maar het gebeurt. En het is een gevolg van.
Maar jij bent en ondernemer, maar bent ook heel actief binnen verschillende vrijwilligersorganisaties of stichtingen. En wat is daarin de gemene deler? Wat breng jij mee aan tafel?
Wat is de gemene delen? Nou, de missie in mijn missie is in mijn leven, dat is dat ik wil bijdragen aan de groei van mensen en groei voor mensen. Dat is het belangrijkste voor mij. Daarin kom ik tot mijn bestemming en word ik gelukkig. Dus alles wat ik doe moet eigenlijk te relateren zijn daaraan. En waar het dan ook maar is bij die stichtingen, kom ik op die manier. Je kunt het ook anders omschrijven, bouwen aan de samenleving. Dus ook met jongeren bijvoorbeeld, met Youth for Africa. Nou, dan gaat het me echt om hun karaktervorming. Hè. We willen naar Afrika. Gaaf, een avontuur. Daar gaan we ons blik verbreden. Daar gaan we leren. En om daar te komen, moeten we werken. Moeten we allerlei acties doen. Daar helpen we bij die acties. Zodat je makkelijk ook geld bij elkaar kunt krijgen. Maar goed, je moet wel uit je comfortzone langs de deuren rookworsten verkopen of hatjes, Rijsense hatjes die we hier hebben. Ja, dat hoort erbij. En dan soms, wanneer je druk bent en je hebt je school ook nog eens, en dan heb je er niet altijd zin aan. Maar dan zeggen wij wel van je kies ervoor. Je hebt je voor gekozen, dus zeg het maar. Als je het niet meer wilt, zou het heel jammer vinden. Maar vrijheid, blijheid. En dan kan er beter misschien iemand in jouw plaats komen die heel gemotiveerd is. Nou, en nou, dat zie je wel. Dat werkt gewoon. Dus vorig jaar konden we bijvoorbeeld met die club niet gaan. Dat schuift dan op. Dan zijn er ook een aantal die afhaken. Komen weer anderen voor in de plaats. Maar per saldo merk je toch wel, zeg maar, die club is wel hechter geworden. En het leuke ervan is dat hier in Rijssen hebben we heel veel kerken. En nou, dit is gewoon waar alle kerken samenkomen. Het is een soort van eenwording. Dat je gewoon zegt van ja, één ding staat centraal. Daar gaan wij gewoon samen voor. En daarbij willen we onze jongeren, die willen we centraal stellen.
En als je zegt één ding staat centraal, bedoel je dan de kerk staat centraal? Of hoe?
God staat centraal.
Ja.
En ja, en dan daarbij willen we voor de jongeren gaan.
Ja.
En je kunt het heel ingewikkeld maken in religie. Daar is ook heel veel mis in gegaan. Ik heb er ook niet zoveel mee, moet ik zeggen, met religie. Maar goed, wel met je kern. En dat is wat mij drijft en wat mij kracht geeft.
Had ik niet verwacht dat je dat zou zeggen. Ik heb niet zoveel met religie.
Nee, want ik heb niet zoveel met religie. Maar religie heeft zelf maar heel veel van doen met wat mensen daarin voor zichzelf georganiseerd hebben. En dat werkt heel erg, dat doet heel erg af van de essentie waar het om gaat.
Dus je hebt wel veel met het geloof, maar niet met religie.
Ja, klopt, ja.
Ah, zo.
Ja.
Ja, ja, want nou ja, we hebben natuurlijk een eerste gesprek gehad dat wij kennis maken. Daarna ben ik heel erg online in jou gedoken en gekeken van oké, wat kan ik allemaal over Leo vinden? En daar vond ik best wel veel over de kerk, van de kerk, ook in de verschillende stichtingen. En heel eerlijk, ik vond het ook een beetje spannend.
Mm-hmm.
Omdat ik wel verwachtte dat het in ons gesprek een keertje naar voren toe zou komen. En ik toen ook dacht van ja, durf ik dat? Durf ik het daarover te hebben of niet? Want ik ben niet gelovig opgevoed. Of nou ja, mijn ouders hebben een poging gedaan, maar dat was ook een halfslachtige poging, om eerlijk te zijn. En het is natuurlijk iets wat heel erg gevoelig ligt. En wat ook in ons gesprek heel gauw, zeg maar, de verkeerde kant op zou kunnen gaan, dat wij bijvoorbeeld niet met elkaar eens zijn of dat soort dingen. Maar
ja, het kan heel gevoelig liggen, ja.
Ja, je noemde ook het woord karaktervorming. En toen dacht ik ook, goh, wat bedoel je daar nou mee? Want ik vind dat klinkt als een heel ouderwets woord, karaktervorming.
Ja, karaktervorming. Om jongeren te leren, zeg maar, verantwoordelijkheid te nemen. Om sterker te worden, om weerbaar te worden, weerbaarder te worden.
Maar mag dat dan ook sterker en weerbaarder zijn met hun eigen visie van de wereld die niet strookt met degene die jij hebt over God, om het eventjes een beetje weg te houden van religie, maar
ik denk dat wij ook heel open staan ten opzichte van hun. Maar waar zij ook behoefte aan hebben, is ook gewoon stuur. Daar zijn ze ook kind voor. En als je 18 jaar bent, dan wordt het een ander verhaal. Maar ze hebben de behoefte aan ook om gewoon kaders te krijgen, zeg maar, van wat kan wel, wat kan niet, wat doet er wel toe, wat niet, wat is nou wezenlijk, wat niet, wat is duurzaam, wat niet, wat op een gegeven moment, zeg maar, gaat mij helpen in mijn leven om mijn keuzes te maken en loop ik de minste kans dat ik op een gegeven moment mee op de koffie kom. En je wilt dat het goed met ze gaat. En de manier waarop je met hun communiceert is dienstbaar, je staat op hun beschikking. Maar het is ook wel zo dat je ook gewoon zegt van, we hebben wel een overeenkomst met elkaar of een afspraak zo van hoe dat we met elkaar omgaan. Ja, als ik gewoon via de app wat aan je vraag, dan verwacht ik ook dat je wat terugzegt. Nou, dat zijn ook gewoon van die basisdingen ook. Ja, je door al het appverkeer is dat ook gewoon bijvoorbeeld op een lager pitje komen te staan. Met als gevolg dat gewoon de algehele communicatie erop achteruit gaat. Ja, dat kan gewoon niet de bedoeling zijn.
En dat heeft niks met God te maken?
Nou, ook wel weer. Want God wil dat wij goed met elkaar omgaan.
Wij zullen onze kinderen niet gelovig opvoeden. Ik heb een zoontje, er is een tweede onderweg.
Ja.
Voor ons zal religie geen onderwerp zijn aan de etenstafel. Wel iets waarvan ik denk dat het heel belangrijk is dat ze weten dat het bestaat en hoe het werkt en welke er allemaal zijn. Maar helaas denk ik ook dat het hoofdstuk dat er ook bij hoort is met... Oké, nu hebben ook heel veel mensen ruzie om religie. En dan maken heel veel mensen oorlog om religie. Dus ja, lief kind, maak je eigen keuzes. En als jij de Bijbel wil lezen of de Koran wil lezen of welke versie dan ook... en je vindt het heel mooi en je wil daar verder in, natuurlijk mag dat. Ik denk dat mijn man daar iets minder gelukkig mee zou zijn dan ik. Maar ook dat kan natuurlijk.
Ja.
En alleen als ik mijn zoon een appje stuur later, als hij wat groter is... dan verwacht ik ook dat hij daarop antwoordt en dat hij goed communiceert... en dat hij aardig en vriendelijk is voor ouderen, voor iedereen überhaupt.
Ja.
Dus in die zin zijn we natuurlijk levende in Europa ook wel bijbels opgevoed... zonder dat we eventueel in God hoeven te geloven.
Dat zeker. We zijn in Europa natuurlijk een soort vanuit het Calvinistische opgegroeid. En ik zeker vanuit Nederland. En ik denk, wat ik geloof ook, dat elk mens heeft een ingeschapen godskennis. Een beetje moeilijk woord. Maar iedereen voelt gewoon van, er is een god of zoiets. Hè, dat hoor je vaak mensen ook wel zeggen. Dat vind ik heel gaaf. En dan ga je per ongeluk, zeg maar, ga je goede dingen doen. Dat heeft daarmee te maken.
Maar wat nu helemaal hip is en een stroming waar ik ook wel bij toe hoor, is natuurlijk de spirituele kant. En dat mensen zeggen, ja, ik geloof wel in iets, maar ik geloof niet in God. Ik geloof eerder in een soort lot dat er is en ik ga mediteren. En je hebt de wet van aantrekking waarbij mensen heel erg... positieve gedachten hebben, heel veel positieve psychologie is er natuurlijk ook tegenwoordig. Wat ook heel erg veel lijkt op bidden natuurlijk. En dat werkt voor die mensen heel goed. Maar die zeggen ook van ja, ik geloof niet in God. Niet dat er een mannetje op een wolk is die alles orchestreert wat er op de wereld gebeurt, zeg maar. Om dat geloof even extreem plat te slaan. Maar hoe kijk je daar dan tegenaan, tegen die stroming van mensen?
Daar zie je gewoon... dat men toch op de een of andere manier daar een invulling aan wil geven. En dan is dat een manier om daar een invulling aan te geven. En ja, ik geloof in God, in Jezus, in een drie-enige God die er al was vanaf het begin van de wereld. Ja. En dan nog is het zeg maar... Ik heb hele gesprekken met mijn kinderen er thuis ook over. Want ja, dat is niet allemaal vanzelf hoor, dat hij dat alles aan hem. Oh, heus niet. Dus ja, en daar ook in moet je ook gewoon heel geduldig zijn. En faciliterend. Ja. En ik ben ook niet altijd een goed voorbeeld. Ik bedoel, dat speelt ook gewoon mee. Ik bedoel, als ik kijk hoe dat bijvoorbeeld wij thuis het doen... wij zijn ook mensen met gebreken, ik en mijn vrouw. We maken ook af en toe ruzie met elkaar. Ja, en zo gaat dat dan. En dan komt het weer goed en zo. Maar zij maken dat ook weer mee, weet je niet. Het is net echt.
Ja,
maar dat is ook gewoon prima. Weet je, dat is het leven, zo gaat dat dan. En, maar het fijne is, je hoeft het niet alleen te doen.
En... je geloof, dat zie je wel zeker doorcijpelen in de verschillende stichtingen waarbij je helpt. Maar het geloof aan jouw ondernemerschap, als het gaat om de nieuwe beelders bijvoorbeeld. Is dat ook iets wat daarin wat je daarin helpt of wat erin terugkomt?
Alleen dat proclameren wij niet. Het is zo dat op de website wij geen taal vanuit de Bijbel hebben staan. En dat is heel bewust ook zo. En wel ervaar je geuren en kleuren. Oké, prima.
Hoe ervaar je geuren en kleuren?
Als je bijvoorbeeld het hebt over vertrouwen, veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja, dat past wel heel erg, zeg maar, bij het christendom.
Maar dat past ook heel erg bij een... ik wil zeggen gewoon goed mens, niet dat dat dan is niet, maar...
Ja, zeker. Ja. He, dus, het is gewoon zeg maar hoe het ontstaan is. Ik ben daar samen met Antonie mee begonnen met de New Builders. En wat ik merk dat er wel veel christenen New Builders zijn. Alleen we gaan niet van de voorkant zeggen van... ben jij christen of zo? Nee, absoluut niet. De geuren en de kleuren ook bij de New Builders die zijn waarneembaar. Er zijn inderdaad wel veel christenen New Builders. Nou, mooi. Maar dat wordt van tevoren niet op geselecteerd.
Dat is toeval.
Niets is toeval.
Oké, ja, daar kunnen we elkaar sowieso in vinden. Maar, ja.
Of het valt ons toe. Dat merk ik ook heel vaak in mijn leven, dat gewoon dat niets toeval is. Er ontstaan dingen en ja, dan denk je van wauw, weet je. Ja, wij zitten toch ook mooi te praten met elkaar. Nou,
ja.
Nou, dat is toch, dat vind ik geweldig. Ja, nou, door Evelien. En ja, je bent gewoon aan het investeren in elkaar. Je neemt wat je zegt tegen elkaar, neem je weer mee. En daar doe je weer wat mee. Ja. Dus investeren op elkaars emotionele bankrekening. Top.
Ja, zeker. Want Aniel Bilders, het is er nu natuurlijk al een paar keer gevallen. Maar wat is het?
Ja, het is een netwerk, een club, een beweging. Die dus de Nederlandse bouwsector mooier wil maken. Menswaardiger, wensbaarder. Nieuw Bilders zijn positieve veranderaars. En ja, die zijn op die manier ook zichtbaar. Je herkent een nieuw beelder daaraan. En dat kan een architect zijn, of een leverancier, of een. Je kunt dan. Het maakt niet uit of je ook maar enigszins betrokken bent bij de bouwsector. En je bent bedrijfsleider, of je geeft leiding ergens in het bedrijf, of je bent eigenaar. Iedereen op een gegeven moment, zeg maar, die misschien ook eens een keer wat mee heeft gemaakt en weet van het moet anders. He, dat in die kokers naast elkaar, dat gaat niet werken. En wat zal een generatie na ons nog straks in zo'n bouwsector? Dus ja, dan maak je verbinding met zulke soort personen die daarvoor in zijn. En nou ja, die gaan elkaar weer ook weer opzoeken eigenlijk. En zo hebben we verschillende groepen in Nederland. 12 groepen, 1 partnergroep daarnaast. En we hebben een landelijke dekking. Die groepen die komen per jaar 4 keer samen. Inspireren elkaar, maar hebben ook een inspirerend programma. En tussen die meetings door hebben we ook een bepaalde applicatie waar je naar een meeting toe kunt leven met triggerende vragen. Maar ook waar je na een meeting ook weer, zeg maar, vragen krijgt in de afdruk van, nou, ga je hier nog even mee aan de slag en ga je daar nog mee aan de slag. Zodat er ook wat gebeurt, hè, met de inspiratie. Want ja, als het inspiratie is en er verandert verder niks, zeg maar, in het dagelijkse werk, dan krijgen we die verandering niet die wij willen met elkaar. Impact is dat waar op een gegeven moment inspiratie een vertaalslag krijgt naar de praktijk. Ja, en dat is wat we organiseren.
Dus het is een platform waarbij je persoonlijke groei stimuleert?
Ja, persoonlijke groei, dat in de eerste plaats. En vervolgens ontwikkeling voor producten. Dus groei voor innovatie. Maar daar heb je ook teambuilding voor nodig. Omdat je innovaties altijd samen moet doen. Nou, dan moet je ook na gaan denken over gedeeld eigenaarschap. Want als bijvoorbeeld 1 groot bedrijf met de grootste zak met geld het doet en de anderen mogen een beetje meedoen, dan komt er gewoon geen innovatie van de grond. De verschillende professies en talenten, die moeten gewoon eigenlijk gewaardeerd worden en dat moet geborgd worden. Dan krijg je hele gave innovaties. Dat zijn de nieuwe value cases die we gaan krijgen nu in deze tijd van transformatie. Om er nog maar even een woord in te gooien. Want we gaan bij de nieuwe beelders voor een wendbare en menswaardige bouwsector in het nieuwe tijdperk. Dus daar geven we mee aan. Deze, op dit moment eigenlijk een tijdperk aan het eindigen en een nieuwe begint. Dat is transformatie. Dat raakt ons in ons wezen. Dus we gaan heel erg met die menskant aan de slag. Dus persoonlijke ontwikkeling, productontwikkeling, vanuit andere grondslagen, vanuit veel andere samenwerkingen ook weer. En dan komen we op thema organisatie, organisatieontwikkeling. Dat we dat ook leren met onze mensen in onze organisaties om dat te doen. En dan vervolgens marktbewerking. Die hele beweging, ja, die vraagt ook om de nodige wendbaarheid in je organisatie. Daarom noemen we dat woord ook heel bewust in onze missie. Ja, het is heel belangrijk dat je wendbaar bent.
Wat je dus hebt, is je hebt verschillende bouwbedrijven en er kunnen 1 of meerdere werknemers van een bouwbedrijf lid worden bij de Nieuw Bilders.
Ja.
Maar de teambuilding waar je naar refereert, dat gaat dus binnen de Nieuw Bilders, maar over heel veel verschillende bouwbedrijven heen.
Ja, nou, binnen zo'n groep kun je werken aan teambuilding. En vervolgens kun je dat dan ook doen binnen jouw eigen bedrijf. En dan kom je weer terug in jouw groep en dan kun je erover vertellen hoe het gaat binnen je bedrijf bijvoorbeeld. En het zijn allemaal open mensen, die Nieuw Bilders. We missen nog wat vrouwen, moet ik zeggen. Want ik denk dat het 8-10% vrouwen zijn. En daar hebben we er echt veel meer van nodig.
Maar in de bouwsector, hoeveel procent vrouwen zijn er überhaupt?
Nou, ik denk dat het minder is dan 8%.
dat doe je toch best goed als je er zo naar kijkt. Maar ik snap je punt.
Ja. Ja, want als je het hebt over die menskant, dan merk je gewoon, zeg maar, dat vrouwen gewoon veel meer daar zich voor openstellen en veel eerder dat belangrijk vinden. En nou ja, dat helpt dan. Overigens ben ik niet, zeg maar, van het, nou ja, dat we vanuit de overheid wel eens bedacht wordt dat we op een gegeven moment vrouwenquota's moeten inregelen. Ik geloof dat je daar juist vrouwen mee verzwakt. In hun talenten en kwaliteit. Ik denk dat juist wel gewoon vanuit vrouwen zelf moet komen. En dan geloof ik ook dat het echt lukt. In ieder geval van mij. Persoonlijk ben ik heel erg gemotiveerd om wat vrijkomt te belonen. En bij de Nieuwe Wilde zijn heel veel vrouwen die de leiding nemen.
Ik geloof dat Leo mijn ingewikkelde gezicht net zag toen hij dit uitsprak. Want nou, ik denk dat er verschillende manieren zijn om het aan te vliegen. En in de basis ben ik het met je eens dat... Nou ja, of althans, mijn vertaling ervan is... De beste persoon moet gewoon op de plek zitten. En of dat een man of een vrouw is, dan is het zo. Alleen op dit moment hebben we veel te weinig vrouwen in de top. Zijn er veel te veel vrouwen die zich of uit zichzelf klein houden... of die klein gehouden worden, die voor bepaalde functies niet aangenomen worden. En als je heel erg stimuleert dat er veel meer vrouwen in de top zitten... op een wat ja, perverse inderdaad manier... en dat je mensen dwingt en dat je quota's zet of boetes en dat soort dingen... is in het begin... zeker niet tof, maar zal op de lange termijn echt wel heel veel voordelen brengen. En ik vind het zelf, voor mij is het ook wat tegennatuurlijk, maar ik heb zeker wel wat hele slimme vrouwen gesproken die hier juist veel onderzoek naar gedaan hebben, die mij daarvan hebben weten te overtuigen dat het juist wel heel positief zou kunnen zijn om vrouwenquota te hebben, maar dat we dat dan in de loop van de tijd weer kunnen loslaten, omdat dan het systeem zichzelf stabiliseert. Maar dat we dat wel moeten helpen om daar te kunnen komen.
Dat laatste is essentieel.
Ja, zeker.
Want vanzelf gaat er niets. En daar heeft dat dus wel bepaalde begeleiding nodig. En die zie ik nog niet.
Nee, maar dat komt ook omdat er nu dus een old boys network is die hier zit. En die denkt, ja, ik ga mijn eigen hachje wel redden. Ik wil graag Sjaak hier hebben zitten.
Ja, dat is
en
waar.
Dan houden we de hele homogene mannen in grijze pakken...
Ja, maar dan moet je
en grijze dus mannen in pak.
Ja, maar dan moet je niet die old boys hebben, maar die new boys. Die dan gewoon ook heel goed communiceren, ook met vrouwen. En ook heel open zijn. En ook gewoon durven te zeggen wanneer het bijvoorbeeld beter kan. Want dat is tenminste eerlijk. En dan ben je heel gelijkwaardig naar elkaar. Je bent mooi verschillend, maar wel gelijkwaardig. En ik denk dat dan gewoon dat ook heel snel verandert, ja.
Ja, zeker. Maar je had het net ook over transformatie van een oud naar een nieuw tijdperk. Je zit al heel lang in de bouwsector. Mm-hmm. En als je kijkt, zou je dat willen omschrijven? Wat de oude bouwsector was dan wel is? En naar welke nieuwe bouwsector we toe gaan als het aan jou ligt?
Nou, in de oude bouw, daar merken we, zeg maar, heel erg dat we nog bezig zijn om alles op de bouwplaats te maken. Nou, ik denk dat we op een gegeven moment, zeg maar, daarmee moeten gaan stoppen. Maar als we hier om ons heen kijken, dan zien we allemaal producten die uit de fabriek komen. Dus nou, we snappen dat dat helpt. Behalve, we doen het nog niet met ons vastgoed. Nou, dat zou een heel stuk beter kunnen. Nou, denk
dus
ik niet,
prefab.
Prefab, veel meer prefabben. En natuurlijk moet je dan ook in overleg met overheden over eisen van bouwwerken op verschillende plaatsen in Nederland. Maar wanneer je dat gewoon constructief doet, dan kan het gewoon. Dat is helemaal geen probleem. En dus het is allemaal wel uit te leggen waarom dat het lang duurt. Het heeft te maken met traditie, stenen stapelen. Sinds mensendag doen we het. Daar zit ook geluk in. En ja, dan zit het eigenlijk, zeg maar, in ons reptiele brein. Dus ja, gaan we dat veranderen, dan zijn we enorm geraakt. Dat is ook gewoon echt waar. Hè? Dan zijn we ook. Ik heb het meegemaakt wat er gebeurt in organisaties. Als je daar aankomt, man. Maar dat zou moeten gewoon. Alleen al om een generatie betaalbaar en met een bepaalde rust te kunnen laten wonen. Het is niet te doen nu gewoon een huis kopen. Of nou ook huren, want de huurprijzen die schieten ook omhoog. Door allerlei ontwikkelingen van beleggers, ook veelal van buitenaf. En dat zorgt er alleen maar voor dat we. Ja, steeds moeilijker kunnen wonen of een woning kunnen vinden en de woonlast kunnen dragen. En dat is toch, ja, wel heel armoedig. Dus nou, ik hoop gewoon dat in die nieuwe bouw we daar dan ook nog eens een keer circulairder gaan bouwen en veel duurzamer. Nou, dan snijd ik gewoon een heel aantal thema's al aan. Hè. Dus maar daarbij ook hoort energiezuinig, demontabel, dat je bijvoorbeeld het ook weer ergens anders, dat je het kunt aanpassen wanneer de levensfase daar behoefte aan heeft. En het is niet alleen in de bouwsector hoor, maar wat ik ook gewoon meer meemaak is een bepaald bewustzijn in de bouwsector. Een soort van armoedebewustzijn. En ik zou heel graag naar het rijkdomsbewustzijn willen. En als je armoedebewustzijn zou moeten omschrijven, dan pak ik er even een overzichtje bij. Nou, het armoedebewustzijn, dat gaat vanuit wantrouwen. En dat heeft het vooral over feiten. En in het rijkdomsbewustzijn gaat het over vertrouwen. En dan gaat het over mogelijkheden. In het armoedebewustzijn zijn we vaak alleen. In het rijkdomsbewustzijn samen. In het armoedebewustzijn hebben we veelal een wankel zelfbeeld. In het rijkdomsbewustzijn hebben we een positief zelfbeeld. Nou, zo zijn er nog een aantal zaken meer. In het armoedebewustzijn zijn we afhankelijk, strak in de functie, giftig, schaarste, win-lose, wijze, defensief gedrag, zeuren, roddelen. En in het rijkdomsbewustzijn zijn we weerbaar, doelgericht, voedend. Is er overvloed? Is er sprake van win-win-win? En nemen we verantwoordelijkheid voor resultaten? Nou, en dat zijn eigenlijk twee paradigma's. Om daar te komen, heb je gewoon mensen nodig die daar het voorbeeld in nemen.
En wat ik hoor is gelovig versus ongelovig. En of dat dan gaat om geloven in God of geloven in jezelf, geloven in bewustzijn.
Ja, dat klopt. Dat is ook heel goed en heel gaaf. Want geloven, dat is eigenlijk zeg maar iets doen zonder dat je het ziet. Nou, dat is ondernemerschap. Dan is er een bepaalde passie. We hebben het gewoon voor ondernemerschap. Je ziet het nog niet.
Sorry. Ja.
En je gaat er wel voor.
Ja.
Nou, je zou bijna roekeloos worden weggezet tegenwoordig. Maar dat is ondernemerschap. Je gaat ergens voor, je ziet het nog niet, maar je gelooft erin.
Maar de grootste, gekste ondernemers worden toch ook als roekeloos weggezet? Als we kijken naar Elon Musk, zijn er natuurlijk heel veel mensen die hem voor gek verklaren. Die hem zeker vroeger heel erg voor gek verklaarden. En nu kijkt iedereen ernaar en denkt hij, nou, was ik maar een beetje meer Elon Musk. Want nu is het hem gelukt.
Nou, en daar zijn dus tig voorbeelden van.
Natuurlijk, ja.
Ja.
Grappig dat hij, ik voelde hem al wel een beetje aankomen. Maar toen hij op een gegeven moment de weerbaar noemde, zat hij natuurlijk ook in de karaktervorming die je aan het begin genoemd hebt. En ik vind het wel heel grappig dat het zou heel mooi zijn als de bouw naar meer bewustzijn toe gaat. Ik vind de bouw inderdaad niet een sector waar ik heel gauw het woord bewustzijn aan zou koppelen. Als ik dan heel simpel gewoon denk aan de bouwplaats, zeg maar. En wie daar rondloopt en dat er gefloten worden mooie vrouwen die voorbij lopen. Ik snap dat dat natuurlijk echt een belediging is voor de volledige bouwsector. En dat het veel, veel, veel veelzijdiger is dan dat.
We kunnen beter eens een keer hebben dat die vrouwen gaan fluiten naar die mannen.
Ja, ook dat.
Dat was een actie. Ja, geweldig. Een man, Arjan Jansen, die heeft een belangrijke rol ook in mijn leven gespeeld. Hij is de conceptbedenker van Works. Ik weet niet of je dat concept kent.
Nee.
Inmiddels is dat ook weer, geloof ik, samengegaan met een andere firma. Maar allerlei steiger- en materieel benodigdheden, dat is Works. En hij had een actie georganiseerd op de beurs waarin vrouwen floten naar mannen. dan maak je wel impact, toch? Ja. Dus, wel grappig.
Ja, wordt er in ieder geval veel omgekeken dan. Dat is één ding dat zeker is.
Ja.
Ja, het is wel grappig. Wat mij net er binnen schoot was een stukje film. En het is een hele oude Indiana Jones film. En dan is het een heel spannend moment. En dan moet Indiana Jones moet gaan lopen over een brug die niet kan zien. En dat is een gigantisch ravijn. En het verhaal dat dan geschetst wordt is, als jij gelooft dat de brug er is en je gaat lopen, dan zal de brug verschijnen. Maar als je niet gelooft, dan val je te pletter. Zit ook in de Matrix trouwens, bedenk ik me nu. Precies hetzelfde. En dat jij zegt dat ook geldt voor geloof, maar dat het ook zeker geldt voor ondernemerschap, denk ik wel. Dat echt zo is.
Dat is het.
Anders ga je gewoon lekker in loondienst en dan weet je hoe het zit en dan wordt er in die zin voor je gezorgd, voor je loon en voor je bureau en voor je.
En dat is prima.
Zeker.
Als dat op een gegeven moment zeg maar iets waar jij naar verlangt en aansluit bij wie jij bent. Maar ik denk dat onze samenleving wel wat meer bevlogenheid kan gebruiken. En ondernemerschap, en pionierschap. Dus om dan maar aan te nemen dat dat dan allemaal wel goed zit, dat geloof ik eigenlijk niet. Want ik denk dat een hele hoop mensen zich niet lekker voelen hoor. Die zouden echt wel anders willen. Ja.
Ja, om terug te komen op dat stukje onderwijs. Wat ik wel zie in het onderwijs is dat ze heel veel ondernemerschap niet eens meenemen in het onderwijsprogramma. In het curriculum dat ze aangeven, nou, ondernemerschap is een hele belangrijke competentie. Even los van of je nou daadwerkelijk een eigen bedrijf wil gaan beginnen of niet. Maar dat er inderdaad een stukje eigen regie is en eigen keuzes maken. En een stukje bewustzijn ook op de manieren zoals scholen dat in ieder geval nu oppikken. Dus dat is wel een heel positief iets.
Ja, zeker. Dat zijn mooie positieve veranderingen. Ja.
Want met Nieuwe Huis Consultancy ben je in te huren als workshopleider, maar ook als coach.
Ja, en ik zit meer op het snijvlak waar een ondernemer zeg maar op een gegeven moment hele radicale keuzes moet gaan maken. Of vindt dat hij die moet gaan maken. Daar kun je mij goed gebruiken. En dan ben ik niet zeg maar die handlanger die tot in lengte van jaren met je meeloopt. Die ben ik gewoon niet. Daar zijn anderen veel beter in. Maar ik ben wel iemand die op een gegeven moment zeg maar in een bepaalde fase, waarin jij als persoon, als ondernemer begeeft. En dan heeft dat ook een betrekking op privé. Kan heel goed. Maar ook ja, voor je onderneming. En dan, kun je mij heel goed gebruiken. Vooral in deze tijd waarin we nu leven. Ja.
En wat voor radicale verandering bedoel je dan?
Bijvoorbeeld dat je eerst 100% aandeelhouder bent en daarna bijvoorbeeld niet meer. Dat je zegt van nee, ik ga vanuit gemeenschappelijkheid, ik doe het samen met mijn mensen en die zijn ook mede aandeelhouder. Maar ja, op wat voor manier regel je dat bijvoorbeeld dan? Of je maakt hele belangrijke keuzes in doelgroepen die je gaat benaderen in de markt. Dan kun je ook gewoon zeggen van ja, nee, ik kies er niet meer voor die ondernemers die elke keer mij maar laten rekenen. Maar ja, dan mis ik wel een heel groot gedeelte van mijn omzet. Ja. Ja, nou ja, zoek soort keuzes.
Ja, ik sprak een hele tijd geleden met een ondernemer en die had een consultancybureau, maar die deed dan heel veel advies over verzekeringen. En dat zij op een gegeven moment ook de keuze gemaakt hadden om een hele grote klant die ze hadden, die 80% van de omzet verzorgde, dat ze zeiden van ja, daar willen we gewoon vanaf, ik wil dat niet meer. En dat hij van een heel groot deel van zijn portefeuille afscheid genomen had. Dat er een heel klein deel van de portefeuille overbleef. Maar dat hij met dat deel van de portefeuille wel zoveel gelukkiger was. En dat hij toen zijn bedrijf ook helemaal anders kon gaan inrichten. Hij had een hele grote back-office. Had heel veel mensen die zaten op de klantenservice bijvoorbeeld. En daar kon hij ook allemaal afscheid van nemen. Zodat hij weer veel meer de dingen kon doen die hij leuk vond. Dat hij zelf advies kon gaan geven. Dat hij weer klanten kon binnen gaan halen. Maar dat zijn natuurlijk wel hele spannende keuzes om te maken. Want daarvoor wist hij gewoon, ook al was hij ondernemer, hij wist redelijk goed wat hij het gehele jaar zou gaan verdienen. Wanneer de drukke periodes waren, wanneer het rustiger was. Waar hij tegenaan zou gaan lopen. En hij ging toen ineens een heel, ja, echt een hele nieuwe fase in, waarbij het maar hopen was dat die brug zou verschijnen. En maar hopen dat die visie die hij had en die keuzes die hij ging maken, dat het ook echt tot het goede ging leiden.
Ja, maar weet je, voordat je je kiss of death krijgt, hè, gaat er op een gegeven moment heel wat aan vooraf. En ja, ik denk dat je allemaal op een gegeven moment, als je dat punt bereikt, zeg maar sterk gemaakt wordt om die keuze te maken. En dan komt die brug. En dan loop je gewoon overheen dan. Ja, gewoon, maar... Ja, ups en downs, maar... En ik heb die term van Bas Collin overgenomen. Die heeft het over de kiss of death en de perfect storm. En een hele mooie benaming eigenlijk voor situaties waar je heel erg uit je comfortzone gaat natuurlijk. Maar ja, ik denk dat je, wanneer je dat punt nadert, dan kun je gewoon heel mooi die keuze gaan maken van ik kap met dat armoedebewustzijn en ik kies nu gewoon voor het rijkdomsbewustzijn. En dan... Ja, dan geloven dat het gewoon goed komt. En dat is het wel lopen over een brug terwijl je die aan het bouwen bent, zeg maar. Of dat die onder je ontstaat. Ja, dat wordt je ook heel veel ingegeven inderdaad. Je hoeft het lang niet altijd zelf te doen. Maar ik zeg altijd tegen mensen van, joh, als je doet wat je leuk vindt en wat je goed kunt. En je gaat er gewoon echt voor. Maak je geen zorgen, het komt goed. Ik heb nog nooit iemand gehad die zei naderhand van, Leo, dat heb je wel tegen me gezegd, maar nou, dat is niet zo uitgekomen hoor. Of dat iemand het gewoon niet gelooft. En dat is zo prachtig. Dat zijn van die natuurwetten waar iedereen toch instemmend knikt. Van ja.
Zeker.
En dat is gewoon leuk. En met dat in het vooruitzicht, gewoon gaan. Ja.
Ja, maar ik denk dat wat je zegt, dat je er echt voor moet gaan.
Je moet er echt voor gaan.
Ja, dat is wel echt voorwaardelijk.
Ja, absoluut.
Want dat is dan weer het stukje van...
Elke minuut van de dag benutten.
Ja, ook.
Ja, zeker.
Maar er ook echt in geloven, dus dat het goed komt. En als jij zelf al twijfelt met, nou oké, ik zou eigenlijk wel heel graag bijvoorbeeld een kapsalon in de stad willen beginnen. En dat je op een hele specifieke gekke doelgroep richt en je twijfelt zelf wel heel erg van, nou, ik hoop maar dat het goed gaat en ik hoop maar dat het wat gaat worden. Ja, dan gaat er niemand in je stoel zitten. Maar als jij wel je kapsalon begint en je zet gigantisch groot op de ramen voor wie het is en waar je voor staat en wat je wil. Ja, dan komt het vanzelf goed. Er komen de mensen wel naar je toe.
Ja.
En dan krijg je gekke telefoontjes van mensen die zeggen, oh ja, ik ken die en die nog. Is dat misschien niet wat voor jou? Nou ja, dan bestaat er inderdaad geen toeval meer.
Nee.
Maar je moet het wel vertellen.
Ja, zeker. Ja.
Als je het voor jezelf houdt, dan kun je ook niet per ongeluk geholpen worden door iemand.
Nee, maar als je het niet gelooft, dan vertel je het ook niet.
Precies, ja. Maar als dat je definitie van ondernemerschap is, wat is dan je definitie van succes?
Succes, ja. Succes, dat is daar waar je tot je bestemming komt.
Zo, die mag je even... Die is wel heel mooi filosofisch.
Ja. Dus als jouw bestemming... het is, zeg maar, om hele gave podcasts op te nemen met mooie mensen en die vervolgens daardoor heel veel andere mensen ook weer inspireren. En je helpt andere mensen ook, zeg maar, in het coachen. En door de jaren heen zie je elke keer, zeg maar, weer van wat het oplevert. Wat je vervolgens ook weer gaande houdt. Dan kom je ergens aan het einde van de rit, kom je dan en kun je terugkijken. En dan zie je gewoon een prachtige boom met al die verhalen. En ik denk dat dat succes is.
Maar vroeger, toen ik 19 was, begin 20 was, toen ik begon met werken, toen had ik het idee voor mezelf, oké, voor mijn 30ste moet ik manager zijn, moet ik minimaal €3000 in de maand verdienen. En als me dat lukt, dan heb ik succes. Even los van het feit dat ik er in de loop van de tijd achter kwam dat ik zielsongelukkig word van andere mensen managen. Zo, dat ben ik helemaal niet. En die €3000 in de maand, ja, of dat reëel is voor de sector waar je in werkt, of dat reëel is voor de talenten die je hebt, of wat dan ook. Of het genoeg is voor het huis bijvoorbeeld dat je zou willen kopen om een andere kant op te halen. Ik dacht dat als ik dat zou halen, dat ik dan succes zou hebben. En jij gaf net aan, succes is het bereiken van je bestemming. Maar ik had een hele duidelijke bestemming. Dat moest me lukken voor mijn 30ste.
Ja, nou, ik heb dat niet gedaan. Zo zijn we ook wel geprogrammeerd, hè? En ik denk dat we nu eigenlijk daar weer uit willen.
Ja, dat was zeker een stukje armoedebewustzijn. Want ik had me dat gewoon vorige...
Dat is zakelijk succes. Meer van hetzelfde creëren in een organisatie bijvoorbeeld. En daardoor ook, een steilere organisatie maken met ook weer mensen daartussen die weer afdelingen runnen en managen en doen. Maar stel ik had het
gehaald, is dat dan ook succes wat jou betreft? Want je bereikt je bestemming.
Nou, ik denk dat... ik vind Simon Sinek, die omschrijft het wel heel mooi. Die zegt van, succes is the biggest challenge every organization can ever get. En daarmee bedoelt hij van, op het moment dat je echt succes... Je staat op het punt om door te breken en heel gemakkelijk te vermenigvuldigen van wat je doet, dat daar op een gegeven moment zeg maar ook de breuk kan liggen met de bezieling van waarom je bent begonnen met je organisatie. En daar waar je te snel groeit in wat je doet en feitelijk zeg maar het waarom je het doet afvlakt en de mensen het ook niet meer begrijpen en vooral die mensen die vanaf het eerste moment betrokken waren bijvoorbeeld en een organisatie allemaal hele ingewikkelde dashboards maakt en vooral kijkt naar wat een ander doet in plaats van wat je zelf doet, daar gaat, dat noemt Simon Sinek dan de split, hè? Daar gaat het wat en het waarom uit elkaar, ja, en dan verliest de organisatie de ziel en dan is dat al eigenlijk het begin van het einde. Dus succes is een super uitdaging als je het in de zakelijke context bekijkt. bekijk je hem zeg maar in de menselijke context, dan is het daar, ja, zo zie ik het tenminste, waar je tot je bestemming komt. Iedereen op een gegeven moment wordt geboren met een bedoeling. Nou, en ja, de uitdaging is om daar achter te komen wat dat is, waar jij ook gewoon heel gelukkig van wordt. Nou ja, en daar kun je dan achterkomen. En dan kun je dan zeg maar je stip aan de horizon van maken. En dan zeggen van, joh, maar daar ga ik naartoe. Dat is mijn eindpunt.
Ja, ja, grappig is, ik ben de laatste weken zijn er verschillende filmpjes op mijn pad gekomen. En die dan ook gaan inderdaad over, waarom zijn we hier op aarde en ben je hier met een reden? En wat is dan je levensmissie of hoe je hem noemen wil? En onder de mensen die de podcast luisteren zitten ook natuurlijk heel veel mensen die juist op zoek zijn. Van nou, oké, wat maakt me nou gelukkig? Hoe word ik nou gelukkig? Ik heb het geluk gehad dat ik opgevoed werd door de twee hele lieve ouders die zeiden, het maakt dus niet uit wat je wordt als je later groot bent, zolang je maar gelukkig wordt. Maar ik denk dat het ook een beetje een vloek is van deze tijd. Dat het heel veel kinderen gezegd wordt, ja, jullie moeten gelukkig worden. Ja,
jij zult gelukkig zijn.
Ja, maar dat we dan ook een schoolsysteem hebben en een maatschappij hebben waarin dan niet heel goed uitgelegd wordt met, ja, hoe doe je dat dan? Gelukkig zijn en gelukkig worden. En gelukkig worden wordt dan de bestemming op zich. En dan wordt het een heel vaag, ingewikkeld ding van.
Ja.
Maar wat jij net noemde als het gaat om de armoedebewustzijn en de rijkdomsbewustzijn.
Ja.
Ja. Denk ik dat het zit in die rijkdomsbewustzijn. Als het je lukt om in de rijkdomsbewustzijn te zijn, dan maakt het geen fluit uit wat je doet. Of je dan de nieuwe beelders hebt, of je dan een leuke podcast hebt, of als je dan dus die gekke kapsalon hebt. De vorm maakt niets uit. Ik ben heel gelukkig aan de dingen die ik nu doe, maar ik weet ook heel goed dat de podcast zoals ik hem nu heb niet voor eeuwig blijft. Die vorm gaat veranderen, ik ga veranderen. Er komen weer nieuwe dingen bij. En ik denk dus niet dat het is dat we op zoek kunnen gaan van, nou, oké, van welke baan word ik gelukkig, of van welk bedrijf word ik gelukkig, van welke vorm. Maar dat je vooral begint bij begin met, oké, hoe kan ik nu in de volledige omstandigheden zoals ze zijn, midden in een pandemie, midden in een wereldwijde financiële crisis die uit gaat breken, die er nog net niet is. Hoe kan ik nu gelukkig zijn op dit moment op de stoel waar ik nu zit?
Ja.
En als ik dat kan,
ja.
Nou, hoe kan ik dat meenemen naar het volgende moment? Hoe kan ik dat meenemen naar morgen? Wat lijkt me nou leuk om te doen? En dat je zo'n gek pad gaat volgen van kleine kruimeltjes van Hans en Gietje, zeg maar van, oké, nu lijkt dit me leuk, nu lijkt dat me mooi, nu lijkt dat me mooi. En die vorm, ja, het maakt niet zo heel veel uit. Ik denk dat als ik leef in mijn rijkdomsbewustzijn en als ik mooie dingen maak, dat het evident is dat het ook mooi is voor mensen om me heen.
Ja, ik denk twee dingen. Dankbaarheid is één en twee is de vier intelligenties. Dankbaarheid, dat is, eigenlijk zou het heel goed zijn om zeg, met elkaar te leren om dankbaarheid op te pompen. Om bewust te worden zeg maar, van waar je echt dankbaar voor mag en kunt zijn. En dat kun je oefenen. Dat kun je met elkaar, dat kun je met je kinderen oefenen. En vanuit dankbaarheid komt echt geluk. Je kunt niet zeg maar die stap van dankbaarheid overslaan. Tenminste, zo zie ik dat. Ik geloof daar dan niet in. Ik hoorde wel eens mensen, joh, ik ben zo gelukkig, joh. Bas vond geluk. Nou, daar stel ik dan wel mijn vraagtekens bij. Dankbaarheid is echt zeg maar het voorportaal van geluk. En dan heb je de vier intelligenties. IQ, EQ, SQ en FQ. Intellectueel met je hoofd, emotioneel met je hart, spiritueel met je ziel en fysiek met je handen, met je benen, met je lichaam, met je kracht. Dus ik denk dat gewoon wij veel te weinig waarde hebben gegeven bijvoorbeeld aan de fysieke intelligentie. Cognitief, dingen doen, dingen maken, vakmanschap. Wordt vaak afgeschilderd als lage schuld. Marianne Zwageman die strijdt er tegen. Vind ik heel knap, helemaal met haar eens. We moeten dat veel meer gaan waarderen, die vakmensen. Vakmensen, als je een vak kunt, ja, dan bouw je aan de samenleving. Dan ben je zelfredzaam. Je creëert zeg maar, veel meer balans tussen welzijn en welvaart. Dus vakmanschap is essentieel voor een duurzame samenleving. Een samenleving waar een goed gebalanceerde welvaart en welzijn aanwezig is.
Is de definitie van een gaan vak leren, zeg maar, is die definitie niet gewoon compleet verkeerd? Want tegenwoordig denkt iedereen altijd wel alles te kunnen. En ja. Wij hadden het, voordat we begonnen met de opname, had ik het erover dat ik ook stemacteur ben. Dus ik spreek reclames in, filmpjes in, voicemails. En ik kom wel eens op plekken en hebben mensen zelf de voicemail ingesproken. Nou ja, daar klinkt het helemaal nergens naar. Ja. Met een extreem Twents accent, of dat het gewoon klinkt alsof het een robot is, maar dus toch per ongeluk een mens. En ja, stemacteur zijn is ook een vak. Acteur zijn is ook een vak. Fotograaf zijn is ook een vak. We kennen allemaal wel dat we een hele gave foto voor Instagram willen maken, maar dat je er toch naar kijkt en denkt, het is hem net niet helemaal. En hoe komt het toch dat er naar een meubelmaker of naar een metselaar gekeken wordt als, nou inderdaad wat je zegt, laag geschoold of praktisch opgeleid? Of,
ja? Nou ja, hoe komt het omdat we, ja, we op een gegeven moment zeg maar, ja, maar dan maken we te veel uitstapjes misschien. Ik pak even de vier intelligenties. Dan zal ik zo op een gegeven moment doorgaan op wat je net zei. Zeg maar, van hoe kan het toch dat we dan zo in het hoofd zijn terechtgekomen? Hè? En dat we nou ja, eigenlijk wat met handen te maken heeft, zeg maar, zijn ondergaan waarderen. Nou, de vier intelligenties. FQ, dus met de handen doen, dat is echt een intelligentie voor vakmanschap. Nou, met het hoofd, dat, nou ja, we noemden dat al even. Daar gaat meer over van, nou ja, dingen modellen maken, dingen doorrekenen, het financiële gedeelte, strategieën. Het hart, dat is gevoel laten spreken. Emotionele intelligentie is super bruikbaar in het commerciële. Je scoort 12 keer zo goed met een iemand die zeg maar heel erg emotioneel intelligent is, als iemand die heel erg intellectueel vanuit inhoud komt. Dus... En dan heb je de spirituele. Nou, dat is echt dat ondernemerschap. Dat is een, ik wil iets, het zit in mijn kop en ik ga ervoor. Wat in mijn kop zit, zit in mijn kont en ik ga ervoor. En die vier intelligenties. En daar op een gegeven moment zeg maar goed van weten. Welke bij jou aanwezig zijn. En dan bepaalde vaardigheden die je op hebt gebouwd. En dan kan het zijn dat je inderdaad nu podcast doet en straks weer wat anders gaat doen. Maar je bent je bewust, zeg maar, van... Nou ja... Je gereedschapkist wat je gekregen hebt, maar ook wat je geleerd hebt om daar wat mee te gaan doen. Ja, en dan is het zeg maar voor de een zeg maar, dat je ook veel diverser bent, omdat je gewoon veel multidisciplinairer kunt zijn. En voor de ander is er veel meer focus in van, ja, ik word een sportleraar of dat is echt mijn ding. Maar dan weet je gewoon, van daar word ik gelukkig van. Nou, en dat, dat is echt zeg maar goed en belangrijk om... Ja, om daarin te groeien qua bewustzijn van hè, hoe mooi verschillend zijn wij en hoe kunnen we daar zeg maar hele mooie rollen in de samenleving op verbinden. Het hoofd, daar zijn we heel erg teruggekomen en dat is een verhaal van dat tijdperk weer. Wij zijn gaan creëren economie, geld, bij gaan maken. Een standaard gaan loslaten. Een goudstandaard. En na 1930, na de grote depressie, is er ja, eigenlijk een goudstandaard van toepassing verklaard, die al eigenlijk zeg maar, een soort van verwaterd was met daarvoor. Daarvoor was het 1-op-1 en in 1930 hebben we met 40% goud gehandeld. Ja, je krijgt zeg maar in de seizoenen van het tijdperk een keer dat mensen die samen aan die samenleving helpen en optrekken en nou investeren en ook weer geld krijgen, verdienen, weer een huis kunnen bouwen, daarvan genieten, komen daardoor ook in die genotstoestand in een andere fase. Waardoor gemeenschapszin eigenlijk zeg maar weer afzwakt, waardoor ook weer zeg maar organisaties uit gaan vallen, want er komen weer nieuwe organisaties, systemen bezwijken en in de winter van een tijdperk kom je... Ja, bij faillissementen uit en afbreuk, et cetera. En dat is prima, want zo gaat dat met de mensheid. Maar als je hem gaat creëren in die zomer van we gaan gewoon 3% door en we maken gewoon geld bij zonder een basis, dan krijg je heel veel onrust in de maatschappij, heel veel grimmigheid. Mensen gaan steeds meer voor zichzelf. Als je die golfbeweging maakt, dan zou je, wanneer je zeg maar weer naar beneden gaat, veel meer weer in het hart samen terechtkomen. En dan zou veel meer de welzijns. Het gebied van welzijn, zeg maar, weer meer vorm krijgen. Ja, en dan wanneer je gewoon zegt van nee, we gaan 3% economische groei organiseren en we maken geld bij. Dan krijg je, zeg maar, dat het alleen maar over welvaart gaat en over hoofd. We komen allemaal in het hoofd. Ja, en dan zie je ook dat we vanzelf vooral al onze kinderen naar de HAVO sturen. En nou ja, daar heeft het mee te maken. Vraag me af of iedereen nog kan volgen die deze podcast luistert. Maar ze mogen me altijd bellen.
Ja, nou ja. Ik ga wel vaker inderdaad een bepaalde kant heel erg op, waarvan we van tevoren niet helemaal dachten dat we die opgingen. Dus dat zijn ze vast wel een beetje gewend.
Oké, okay. Nou, mooi. Ja.
Maar ja, als het gaat om de vier intelligenties, ben ik het wel helemaal met je eens. Ik heb er zelf in mijn coaching een net wat andere uitleg bij dan wel net wat andere definities. Maar dat is inderdaad ook een vierluik dat er is. En zolang dat in balans is met elkaar en alle vier de elementen aan beurt komen, maar jezelf heel bewust kiest wanneer je wat inzet, is het prima. Want natuurlijk heb je je hoofd nodig en natuurlijk heb je je intuïtie nodig. Als je alleen maar de een aan de beurt laat en nooit de ander, dan kom je in de knoop. Ook als je alleen maar je intuïtie aan zet laat en je hoofd niet gebruikt, ja, dan ben je zo'n heerlijke zwevert die alleen maar in de wolken zit. Kan zeer vermakelijk zijn, maar je hebt er als ondernemer zijn er niet zo heel veel aan. Je moet ook gewoon inderdaad gewoon doorzetten, meters maken en gaan. En heel bewust kiezen van oké, en hoe is die balans voor mij dan? De een heeft meer rust nodig dan de ander. De een heeft meer hoofd nodig dan de ander. En de ander heeft meer intuïtie juist nodig. Of het fysieke of het spirituele of wat het dan ook is.
Ja, nee, dat is waar. Je hebt zeker een goede balans daarin nodig. Ik sprak laatst ook nog Arco van Brakel. En die heeft dan het Semco-stijl instituut hier in Nederland samen met Ricardo Semler. Ja, en Ricardo is iemand die Semco heeft bedacht. Fantastisch bedrijf natuurlijk. Maar die zit ook heel veel in de wolken. Rem zo'n man maar eens af, zeg maar. Om weer terug op aarde te komen. Nou ja, dat kan dan wel heel pittig zijn. Ik denk dat je zelf er vooral baat bij hebt. Goede balans. In ieder geval mijn vrouw, die grijpt mij gewoon, zeg maar, bij de lurven. Als ik te veel ga zweven. En robuust. En dat vind ik gewoon ook heel fijn. Want dat brengt mij weer terug op aarde. En tegelijkertijd kan ik het toch niet laten om elke keer weer iets nieuws te bedenken of zo. Ja.
Weet je al wat het volgende gaat worden dat je gaat bedenken?
We hadden het al even over de christelijke omroep. En daar ontstaat nu een christelijk platform en het lijkt mij heel leuk om daar initiatieven aan te verbinden die bezield zijn. We hebben hele mooie initiatieven waarbij we betrokken zijn. Kinderhulp Ghana is er daar een van, Living Hope Africa bijvoorbeeld ook, nou, Youth for Africa. Het zijn hele mooie en ook met, we hebben dan charity events reizen. Nou, daar gaan we dan voor Kinderhulp Ghana speciaal geld ophalen met een rally en zo. Dat is een heel mooi team. Maar wat heel belangrijk is, dat hier in Nederland, waar geld wordt ingezameld, een team is wat echt bezield is, wat echt op een gegeven moment helder heeft van waarom dat ze het samen doen. En dat er aan daar waar het naartoe gaat ook een team is die dat ook zijn. En eigenlijk moet het zo zijn dat die al eerder zijn begonnen. En dat vervolgens hier in Nederland, zeg maar, een of meerdere op aansluiten. Zodat daar die brug ontstaat van de een naar de ander. Dat is een bezield initiatief. Dat wanneer het even tegen zit, dat die mensen gewoon doorgaan. Die kunnen het niet laten. Dat is gewoon waar ze voor bedoeld zijn dan. Een soort van vooral op de bestemming natuurlijk. Er zijn ook heel veel initiatieven die dat niet zijn. En daardoor heeft ontwikkelingshulp, ja, eigenlijk ook een beetje smet en averij opgelopen. Ik denk ook dat heel veel mensen hier wel hebben gedacht van een soort van geweten afkopen. En ja, dat is ook niet, dat is ook eigenlijk niet wat. Dus wanneer je het echt wilt, echt, en die initiatieven, die zou ik graag bij elkaar willen brengen. En die op een gegeven moment weer verbinden eigenlijk aan ondernemers. Dus dat lijkt me ontzettend gaaf als volgende stap bij dat christelijke platform. Dus dat.
Ja, mooi. Dat is een platform waar heel veel verschillende soorten hulp, ontwikkelingshulp, humanitaire hulp bij elkaar komen.
Ja, en waar de verhalen zijn. En, want daar komen zulke gave verhalen vrij. Als je het nou hebt over samenlevingsopbouw. Gisteren, onze man in Ghana, Solomon Boateng, ja, ik leer van hem. Die is dus in Ghana begonnen, 20 jaar geleden, opvangen van kansarme kinderen. Stierven daar aan de vleet, heel erg. Maar dat was gewoon een domme traditie. Mensen waren eraan gewend geraakt. Zij leefden gewoon in een gebroken samenleving, heel hard. En als het een sterk kind was, overleefde het. En als het niet zo, dan stierf het aan de straat. Want ze lieten die kinderen daar gewoon van 0 tot 6 jaar gewoon los, vrij. Er was te weinig toezicht. En die ouders moesten heel hard werken in de bush. Kwamen ze 's avonds thuis. Kon het zo zijn dat hun kind was aangereden of iets verkeerd had gegeten op de vuilnisbel. En die jongeman Solo, die kon het niet aanzien. Is zich daarover gaan ontfermen. Als enige. Tot, nou ja, eigenlijk afgunst van zijn vader. Die was echt boos om. Die had iets anders voor ogen met hem. Maar hij deed het. En daar kwamen vrouwen bij die hem hielpen. Er kwam volgens hulp vanuit Nederland. Hij had brieven geschreven. Kwam hulp. Nou, voor 12 jaar geleden mocht ik betrokken raken. Er zijn allemaal partners op aangehaakt nu ook. En door de tijd heen heeft zich daar iets ontwikkeld. Van opvang voor kinderen in de eerste plaats. Naar een weeshuis. Naar scholen bouwen. Naar klinieken bouwen in de bush. Waar gewoon, nou ja, te weinig en gebrek aan was. Waar gewoon vrouwen, veel zwangere vrouwen stierven. Waterputten over een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Een stuk of 20 nu. Mensen schoon drinkwater. Ja, zo belangrijk. Kunnen we ons niet voorstellen. Nou, maar daar gebeurt dat nu. Vakonderwijs. Nou eigenlijk een soort van scholenbedrijven. En dat is ook een vorm waar ik in geloof dat we dat hier in Nederland ook moeten gaan toepassen. Waar we vakgerichte scholen gaan bouwen. Gaan opzetten. Waar eigenlijk ook gewoon een product wordt gemaakt. Wat ook weer geld oplevert. Dus voor mijn gevoel is dat de nieuwe entiteit. En ik hoor ook al dat we de MBV gaan krijgen. De maatschappelijke BV. Daar gaat nog weer verder. Daar krijg je organisaties waar het allerbelangrijkste voor geld. Dat is dat hogere doel. Ja, dat is helemaal mooi. Maar die Solo. Die Solomon, die heeft dus in de tijd daar in Ghana echt moeilijk gehad, beproefd geweest. Maar weet gewoon zo goed dat hij hiervoor bestemd is. Hij inspireert dus ook gewoon heel veel mensen. En ook ons hier. Dus er zijn hier gewoon, vooral hier in Reizen, heel veel mensen geïnspireerd geraakt door hem. Nou is dat opgevallen, hè? Want ook tijdens coronatijd heeft hij heel veel boeren gemotiveerd om uit hun krotjes te komen en toch te gaan zaaien en te planten. Want heel Afrika werd in lockdown, ook zoiets. Heel Afrika in lockdown, allemaal binnen blijven. Want de overheden die zeiden dat en die werd dat ook verteld dat ze dat moesten rompen zijn. Nou, het speelt helemaal niet in Afrika. Zuid-Afrika wil ik niet zeggen. En ook bijvoorbeeld Namibië bijvoorbeeld niet. Maar, en misschien ook een paar Noord-Afrikaanse landen. Maar die hele arme Afrikaanse landen, ja, daar leeft die groep al helemaal niet meer die zo kwetsbaar is. En daar, de woningen die ventileren daar natuurlijk heel erg, want er zitten allemaal gaten in. En het is te warm, dus het speelt daar nauwelijks. Maar alle mensen moesten in lockdown. Nou, met als gevolg dat er een enorme hongersnood is gekomen daardoor. Verschrikkelijk. We hebben gelijk gezegd, Solo, ga naar buiten, zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zaaien en planten. Nou, hij met de weeskinderen, samen 20 weeskinderen zitten daar in het huis. Allemaal mondkapjes genaaid en zijn erop uitgegaan. En het valt zo op dat het daar gewoon goed gaat. In die regio. Zijn cameraploegen zijn er ook al geweest. En door de tijd heen is het gewoon zo dat presidentskandidaten, maar nu ook gewoon de huidige president, die kent Solo. Ja, dat is wel even een land met 40 miljoen inwoners, maar hij kent Solo. En vorige week mocht hij op audiëntie komen, maar hij heeft hij eerst afgewezen. Want hij moest, de scholen gingen open. En die kinderen die waren gewoon belangrijk. Dus iedereen verklaarde hem voor gek. Hij zei, ben jij gek? Je moet... Nee, de scholen gaan open en daar moet ik bij zijn. Fantastisch. Dus een week later was hij ook welkom, is hij er naartoe geweest. En nou, die man is helemaal onder de indruk gewoon van zijn verhaal, hoe hij zijn leven gegeven heeft. En hè, dus de kracht van kwetsbaarheid, hè, en doorzetten, dat komt daar zo fantastisch tot uiting. Maar hij kreeg een ministerpost aangeboden en die heeft hij afgewezen. Hij zegt, nee, Hij zegt, ik ga voor mijn kinderen, voor mijn regio en daar blijf ik. En ik zou het heel fijn vinden om meer samenwerking en te mogen hebben met ministeries en met ministers. En ik wil ook heel graag inspireren, maar dit is de plek waar ik voor bedoeld ben. En dat heeft hij zo helder en dat is zo krachtig. Nou, hij kwam buiten, er stonden allemaal cameraploegen, stonden klaar. En die vroegen van wat het gesprek was geweest met de president. En hij vertelde dat. Nou, niemand. Dit is gewoon nieuws op dit moment in Ghana. En dat vind ik zo gaaf. En dit inspireert mij gewoon. Dat ik denk van als het daar kan. Ja, een gebroken samenleving door te weinig welvaart. Dan kan het hier ook in een gebroken samenleving waar we weliswaar te weinig welzijn hebben. Maar in beide zie je dat zelfredzaamheid onder druk staat. Pionierschap, ondernemerschap, innovatie. Maar als je maar gewoon doorzet en je zet in op community building, op samen, op elkaar sterk willen maken, verbeteren, noem het allemaal maar op. Ja, dus niet te stoppen. En dan gaat een overheid ook gewoon aansluiten. Dat hebben we in Ghana ook gezien. Je moet het niet van de overheid verwachten. Je moet zelf gaan bijdragen en dan komt die overheid die sluit aan. Die volgt altijd. Wanneer je echt zeg maar met baanbrekende transformaties komt.
Ja, dat zien we in Nederland gelukkig ook. Dat als het hele mooie zakelijke initiatieven zijn, dat de overheid er op een gegeven moment kijkt en denkt van, oh, dat is, dat is wel mooi, daar mogen we wel meer van leren en dat zouden we eventueel de nieuwe standaard kunnen maken.
Ja, dat is inderdaad zo met nieuwe vernieuwing. Maar ik denk ook zeker met paradigma shifts, dat niet de overheid, die heeft daar echt superveel moeite mee op dit moment. Ja. Nou, ik hoop ik geloof er ook in dat dat voor Nederland, dat kan, dat het gaat gebeuren.
Ja, we kunnen in maart weer
naar de stembus.
Stemmen en
ja. Maar het zou wel eens goed kunnen dat het eerst slechter wordt voordat het beter wordt.
Je krijgt de politiek die je verdient, toch, zeggen ze?
Ja, zo is het. Ja.
Nou, iedereen al veel wijsheid gegund voor maart. En dankjewel voor het gesprek, Leo. We gingen inderdaad alle kanten op. Maar volgens mij hebben we wel hele mooie dingen behandeld. En zetten we mensen aan het denken. En het is in ieder geval een heel ander gesprek geweest dan dat ik hiervoor gehad heb. En dat vind ik ook fantastisch leuk.
Mooi, ja. Nou, dankjewel. En ik hoop dat er toch op een gegeven moment zeg maar wel een duidelijke lijn in waarneembaar is. Ja. En ik voel mezelf wel, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat zo ervaart. Maar goed, weet je.
Die luisteren dan gewoon toch lekker een tweede keer.
Precies.
Nou, top. Dankjewel.